Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido. Scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 gaan we praten over het nieuws van de dag. Natuurlijk het debat over de regeringsverklaring van Rutte 4. En kan je vandaag naar de kapper in het theater of naar het theater in de kapperszaak? Als het aan de burgemeesters ligt, niet. Maar ik heb toch echt wel beelden gezien dat dat inmiddels gaande is. En dat terwijl de restaurants vorig weekend wel mochten demonstreren en de cultuursector nu niet. Is dat niet raar? Nou, bespreken we allemaal zometeen. In mijn panel vandaag Tom Scheepstra, voorzitter van het CDJA, en Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
Zometeen gaan we onze breekijzer uitgebreid bespreken. We gaan het hebben over de spanning aan de Oekraïns-Russische grens. Maar we beginnen in Den Haag. Bij dat debat over de regeringsverklaring. Premier Rutte heeft gezegd zojuist dat hij de koopkracht gaat repareren. Maar hij doet geen toezeggingen over de AOW. En ik geloof ook niet over de jeugdzorg. Zei hij in het Tweede Kamerdebat over de regeringsverklaring. En Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever, die volgt dat debat. Goedemorgen, Sophie.
Hey, dag Iwan.
Maar het begon met nieuws over het onderwerp waar wij zo meteen over gaan praten. De dreiging vanuit Rusland.
Ja, toch zijn ze daar in Den Haag al een beetje mee bezig. Die grote dreiging, zorgen over een mogelijke inval, heeft ook Rutte. En hij zegt, ik ga samen met Hoekstra van Buitenlandse Zaken naar Oekraïne. En nou, zou Poetin daar bang van worden, kun je je afvragen. De prijs, zegt hij, voor een mogelijke inval of iets wat daar blijkt, zal hoog zijn. Waarschuwing aan het adres van Moskou van de premier voor wat het waard is. En verder gaat het natuurlijk weer over onze koopkracht. Vandaag, gisteren ook al in het debat met de Tweede Kamer. Rutte zegt nu, ik wil dat wel opkrikken, die koopkracht. De cijfers zijn slecht, hè. 40 tot 200 euro kunnen we erop achteruit gaan. En er is een verzoekje, ook van de coalitiepartijen, om daar iets aan te doen. Alleen, zegt Rutte, die AOW koppelen. Dus eigenlijk ook verder omhoog gooien. Of ook die jeugdzorg. Daar ga ik vandaag geen toezeggingen op doen.
Wij gaan vandaag, ga heel precies zijn, niet toezeggen dat die koppeling terugkomt. Als dat de check is van is er een uitgestoken hand, dan ga ik u teleurstellen. Wat ik wel dadelijk zal benoemen, is dat het kabinet heel precies gaat kijken hoe wij ervoor kunnen zorgen dat waar de koopkracht nu over een breed front verkeerd uitkomt, hoe wij toch terug kunnen naar de doelstelling van het regeerakkoord. En daarmee hebben we heel goed geluisterd wat de Kamer zegt, ook over de positie van ouderen.
Ja, we gaan kijken, zegt Rutte, welke instrumenten we kunnen gebruiken. Hoe gaan we het repareren? Misschien met de oudere kortingen, een soort fiscale truc. Maar de oppositie zie je al, dus SP, PvdA, aan de interruptiemicrofoon. Wilders, die zijn niet tevreden. Die zegt, ja, u wilt toch bezuinigen op de zorg en op de jeugdzorg. Dat ziet er helemaal niet goed uit. Die zijn nog niet gerustgesteld. Nou, we zijn net begonnen, Iwan. Ja. We hebben nog de hele dag.
Ja, het zal weer een lange dag worden. Ik heb gisteren nog een paar uurtjes zitten kijken. En ja, er was wat geruzie met meneer Wilders. En ook werd daar bij Kamervoorzitter Vera Bergkamp regelmatig aangesproken. Doe iets, riepen meerdere Kamerleden. Heeft zij vandaag de boel wel onder controle?
Ja, moi, iets beter. Maar het ging vanochtend eigenlijk bijna weer mis. Want het was direct ruzie tussen Wilders en Rutte. Een fel debat over de positie van Yildiz, de VVD-minister van Justitie. En Rutte die haalde uit naar de PVV-leider. Die noemde zijn aantijgingen onacceptabel.
En wat hij heeft gedaan om te zeggen tegen een minister vanwege dubbele nationaliteit, zal zij mijn beveiliging wel minder belangrijk vinden. Om te zeggen, ze komt ook nog uit een partij die mij onder de groene zoden wil hebben, heeft hij ook nog gezegd. Die twee uitspraken hebben mij diep geraakt en diep gekwetst. Vind ik onacceptabel. Werp ik verre van mij. En om dan niet het stelgevoel te hebben, het beleefdheid te hebben, als zo iemand je opbelt. Ik had mevrouw Jesselkus dat weekend aan de lijn. Toen zei ze, ik ga Geert Wilders bellen. Ik zeg, nou, waarom doe je dat eigenlijk? Het is allemaal zo idioot wat hierop. Ja, ik ga hem bellen. Ik wil gewoon met deze man in dialoog blijven. Om dan niet de telefoon op te nemen en met het ongelooflijk lullige smoesje te komen. Ja, maar ze was toen staatssecretaris van Klimaat. Dus waarom zou ik een staatssecretaris van Klimaat de telefoon opnemen? Ik heb nog nooit zo'n zwak verhaal gehoord. Meneer Wilders, echt, u bent voor mij door een grens gezakt. Dat had ik van u niet verwacht.
Nou, vervolgens ging Wilders weer helemaal los op Rutte. Heen en weer, tik-tak. En de voorzitter keek nog een beetje toe. Uiteindelijk bleef het redelijk binnen de perken, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. dacht even, oh, dat gaat weer helemaal uit de hand lopen. Maar inmiddels hebben ze het weer over het regeerakkoord. Over Groningen en allerlei problemen en ook blunders, zegt Rutte. Ja, die het kabinet 4 nu al heeft veroorzaakt.
Ja, nou, gelukkig toch weer terug naar de inhoud. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen, dankjewel. Jij blijft het volgen. Als er nieuws is, hoor je dat hier op BNR. Ik zie mijn beide panelleden van het CDA en de JOVD ook springen om te reageren. Maar laten we dat eventjes naar 11:30 tillen. Dan gaan we het even hebben over deze onderwerpen en het debat over de regeringsverklaring. We gaan het nu hebben over
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met de onrust in Oost-Europa. Het Witte Huis denkt dat Rusland elk moment een aanval op Oekraïne kan uitvoeren, zei Witte Huis-woordvoerder Jen Psaki.
President Putin has created this crisis by amassing 100,000 Russian troops along Ukraine's borders. This includes moving Russian forces into Belarus recently for joint exercises and conducting additional exercises on Ukraine's eastern border. So let's be clear. Our view is this is an extremely dangerous situation. We're now at a stage where Russia could at any point launch an attack.
Ook Oekraïne zelf maakt zich uiteraard zorgen. Intussen zou Rusland meer dan 127.000 militairen in de regio gestationeerd hebben. Ja, het gaat in ons land over van alles en nog wat. Nou, sinds deze ochtend dan weer een beetje over Oekraïne. Maar dit onderwerp is toch niet echt iets wat de voorpagina's nog domineert. Ons breekijzer vandaag is: Nederland onderschat de dreiging vanuit Rusland. Wat vind jij? Laat van je horen. Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wil stemmen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je dan een tussenstandje van me. Ook bij me is defensiespecialist Peter Weininga. Goedemorgen, Peter.
Goedemorgen.
Ja, Sofie zei het net al, Rutte zei daar vanochtend iets over. Ik ga dat toch eventjes laten horen.
Is natuurlijk de situatie zoals die zich nu ontwikkelt aan de Russisch-Oekraïnse grens is uitermate zorgelijk. Nederland en Europa kiezen daarbij een route die zowel inzet op dialoog als op het zetten van druk. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken is in de regio op dit moment. Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, en ik zijn voornemens om binnenkort ook richting Oekraïne te reizen.
Ja, dat zei Rutte vanochtend dus. Mevrouw Baerbock is in de regio. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is nu in Kiev, geloof ik. Peter, heeft het zin als Jan en Alleman, allerlei ministers van Buitenlandse Zaken en premiers uit Europa daarheen gaan? Wat kunnen zij doen?
Ja, dat is de vraag waarmee ze komen natuurlijk. Het alleen schudden van wat handen daar en vriendelijke opmerkingen maken zal niet zoveel zoden aan de dijk zetten. Alhoewel je het wel als een soort van steunbetuiging kunt zien. En politiek gezien is dat wel weer belangrijk. En dat merk je ook wel aan de reactie van Rusland op dit soort gebaren. Dus, maar waar de Oekraïne natuurlijk echt op zit te wachten is concrete steun, militaire steun. En ja, dat krijgen ze maar mondjesmaat.
Ja. Ons breekijzer is: Nederland onderschat de dreiging vanuit Rusland. Wat vind jij?
In het algemeen denk ik dat je dat wel kunt zeggen. Nederlanders liggen niet wakker van wat daar gebeurt. Het is dat inderdaad Rutte nu met een soort van verklaring is gekomen, ook in aanloop aan zijn bezoek, naar zijn bezoek. Want wat er wel degelijk kan gebeuren natuurlijk, als daar een situatie ontstaat waarbij de Russen inderdaad de Donbass-regio intrekken, hè, waar de separatisten zitten, dan kan dat zomaar gevolgen hebben voor de gasleverantie aan onder andere Nederland. Want die loopt nu nog voor het belangrijkste deel via de Oekraïne. Dus dat kan echt een groot probleem worden in de winter. In een periode waarin wij eigenlijk liever niet veel meer gas uit Groningen willen oppompen. Mm-hmm. Dus ja, dat kan wel degelijk directe gevolgen voor ons hebben. Ja. Ja.
Gaan we wat je panel doen, daarna ga ik naar de bellers. Blijf bij me, kom zo bij je terug. Onze breekijzer vandaag: Nederland onderschat de dreiging vanuit Rusland. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Robert, wat vind jij?
Ja, ik denk dat in de hoogste regionen van ons bestuurlijk Nederland dat ze daar wel bewust zijn van de dreiging die er zit. Maar in Nederland zelf, de gewone bevolking, heeft het er heel weinig over. En ik denk wel dat dit echt het nieuws is van 2022 en ook al het einde van 2021. Want je ziet echt gewoon dat dit hele grote gevolgen kan hebben voor Europa. En natuurlijk specifiek voor de Oekraïne. Maar dit is wel echt een grote dreiging die nu zit te spelen. Zoals de expert net al zei, bijvoorbeeld qua gasleveranties. Maar het is op een veel grotere schaal dat dit dreigingen voor Nederland kan opleveren. Dan moeten we niet bang zijn dat Nederland gelijk in een militair conflict met Rusland komt. Mm-hmm. Maar wel bijvoorbeeld dat we nog grotere economische sancties op Rusland moeten gaan plaatsen. En ook dat we, ja, dat we daar toch een harde vuist moeten gaan maken. Want dat hebben we een paar jaar geleden met de Krim niet gedaan. En dat zullen we nu wel moeten doen.
Ja, en die harde vuist die bestaat eruit mensen en spullen daarheen sturen. Of inderdaad sanctieregimes aanscherpen. Waar denk je aan dan?
Ik denk dat je voornamelijk hele harde economische sancties op Rusland moet leggen. Economisch gezien is Rusland helemaal niet zo sterk. Die heeft een net zo grote economie als de Benelux ongeveer. En daarnaast moeten we ook kijken als Europa naar militaire materiaal misschien sturen. Dat heeft het Verenigd Koninkrijk nu ook gedaan in de vorm van antitankwapens. Maar ik denk als Nederland zijn we nou niet heel sterk op defensiegebied op dit moment. Dus ik denk niet dat we heel veel materiaal kunnen missen. Maar ik denk wel dat we als Europa moeten kijken van wat kunnen we ze nou leveren. En misschien niet alleen in materiaal, maar ook in expertise.
Ja. Ton?
We hebben de afgelopen jaren gezien dat er bezuinigd is op ontwikkelingssamenwerking, op defensie. Gelukkig is daar nu een opbuiging. Maar het laat wel zien dat we echt wel wat internationaler en Europeser mogen denken. Wat mij betreft is de situatie ontzettend ernstig. Men vergeet wel eens dat eigenlijk de crisis in Oekraïne, de oorlog, al jaren aan de gang is. De Krim is al ingenomen. Het oosten van Oekraïne wordt al gedeeltelijk door separatisten bezet. En ik vind die move die nu is gedaan door samen te werken met Wit-Rusland is natuurlijk ook ontzettend gevaarlijk. Ook mag denk ik niet onvermeld raken. De Zweden, maar ook de Finnen, die maken zich hartstikke zorgen. Want er is ook een scenario dat Rusland, misschien Gotland, het eiland in de Oostzee gaat bezetten. Ja, en dan zijn ook de Baltische staten omsingeld. Ja. Dus dat is wel ontzettend een gevaarlijke situatie. Hoe gaan we dit oplossen? Kijk, het probleem is eigenlijk dat Amerika ook met Azië zit. De focus van Amerika op Europa wordt wat minder. Een oplossing kan zijn dat Europa dus meer moet samenwerken. Maar wat we nu zien is dat in Duitsland een SPD-regering zit, waar sommige belangrijke SPD'ers ook in dienst zijn van Gazprom. En ze dus wat terughoudend zijn om heel fel tegen Rusland te ageren. Mm-hmm. Dus wat mij betreft moeten we ook kijken naar hoe krijgen we Duitsland net wat kritischer naar Rusland toe en een Europese aanpak. Want het werd al gezegd, hè, geen EU-lid, maar het Verenigd Koninkrijk heeft een transportvliegtuig met afweergeschut naar Oekraïne gebracht. Maar het moest op dit moment nog wel om Duitsland heen. Ja. Ik denk dat dat een heel pijnlijk beeld is. En dat Poetin denkt van nou, dat is mooi. Dat Europa, dat heeft nog geen duidelijke lijn.
Nee, want Peter, ook vanuit Brussel blijft het tamelijk stil, hè, met een inhoudelijk antwoord op deze dreiging.
Ja, dat is het grote probleem. Dat is waar Poetin eigenlijk nog steeds op stuurt. De verdeeldheid, de onderlinge verdeeldheid van Europa. Zolang Europa onderling verdeeld is, heeft hij het gevoel dat hij zijn gang kan gaan. Omdat Europa niet in staat is een eenduidig blok te vormen tegen de Russische agressie, zeg maar. Inderdaad, het probleem met Duitsland wordt genoemd. Duitsland wat als een nucleaire reactors de deur uit doet en helemaal overgaat op gas, fossiele brandstof. Dat gas moet voornamelijk worden geleverd door Rusland via de Nord Stream pijplijn. En daar zit Duitsland dik in. En dat houdt Duitsland inderdaad op dit moment ook erg verdeeld. Er is een factie die absoluut agressiever of assertiever naar Rusland wil optreden. Maar er is, zoals net gezegd, ook een factie die daar eigenlijk helemaal niets voor voelt, omdat ze dan zich zorgen maken over de gasleveranties. Dus Duitsland heeft zich heel erg afhankelijk gemaakt van Rusland. En dat is mede de reden voor de verdeeldheid in Europa.
Gaan onze bellers kijken hoe ze reageren op ons breekijzer. Nederland onderschat de dreiging vanuit Rusland. Wil je nog reageren, pak dan snel je telefoon. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Rob heeft dat onder andere gebeld. Goedemorgen, Rob.
Ja, goedemorgen met Rob de Bilt. Ja, ik ben het eens met de stelling, maar de worst case situatie is dat er een soort gecoördineerde actie komt, een deal waarbij China Taiwan pakt en waarbij Rusland de corridor pakt naar de Krim toe. In een gecoördineerde actie en dan na de Olympische Spelen, want ze willen het feestje van Xi, waarbij Poetin ook aanwezig is, niet verstoren. Maar als dat gaat gebeuren, dan hebben we echt een probleem en reageer er maar eens op. Want we hebben niet alleen een gasprobleem, maar ook gaat het om de kritische halfgeleiders die in Taiwan geproduceerd worden. En ik hoop dat dat niet gebeurt, maar het is voor mij wel een reëel nachtmerrie-scenario.
Dank voor het bellen. Jeroen, goedemorgen.
Hi, goedemorgen, Iwan. Een hele mooie stelling. Ik zou heel graag zien dat Europa gewoon gaat samenwerken met Rusland.
Op welke manier?
Nou, op elke manier. Gewoon als een normaal Europees lid, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Ik wil daarbij aanhalen dat Rusland wel een klein traumaatje heeft. Ik zou maar zeggen over Napoleon en de nazi's die daar hebben huisgehouden.
Ja.
Ja.
Maar we hebben misschien ook wel een traumaatje met Rusland. Met oppositieleiders die weggestopt worden. MH17, beïnvloeding bij verkiezingen, dat soort zaken.
Fouten. We maken allemaal fouten. Uh-huh. Alle landen maken fouten. Maar samenwerking lijkt me gewoon het allerbeste.
Ga ik zo voorleggen ook aan Peter nog eventjes. Kijken hoe hij ernaar kijkt. Ruben, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, we worden al, 50, 60 jaar bang gemaakt voor die Russen. Ik heb nog nooit een boze Rus gezien. Die gasten zijn van elke kant omsingeld door Amerika, NAVO, Europa. Ik ben het eens met een vorige bellen. Ik werk met die Russen samen. En wat gaan Rutte en Hoekstra daar doen dan? MH17 is neergehaald een paar jaar geleden. Wat is daarmee gebeurd? Het zijn allemaal praatjes, maar die vullen geen gaatjes.
Dank voor het bellen. Jan Benjamins, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik heb hier de voorpagina van Trouw 2016 voor me liggen op donderdag 7 april. En daar hebben we nee gezegd tegen de associatieverdrag met de Oekraïne. Mm-hmm. We voelden al als Nederlanders wel aan dat we erin gerommeld werden door de Amerikanen. Want die hebben het liefst een controverse tussen Rusland en Europa. Want als die twee gaan samenwerken, en denk erom, als je weer treitert. Probeer het maar eens een beer slaat terug.
Mm-hmm. Dus jij zegt wegblijven daar? Of?
Al die Oostbloklanden zijn één in de S in Europa. Mm-hmm. Kijk maar naar Polen, kijk maar naar Hongarije. Dus die moeten we er niet bij hebben. Laat ze maar in het tussengebied een beetje zweven. En laat Amerika het uitvechten via Alaska als ze een probleem hebben met Rusland.
Ja, en wij moeten ons daar dus niet mee bemoeien, zeg jij. Dank voor het bellen. Tot slot van dit blok. Alex, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik ben niet eens met de stelling. Ik vind gewoon, Oekraïne hoorde bij Rusland, zo, de Sovjet-Unie. Ze lullen daar Russisch. Mm-hmm. Ja. Ze kunnen totaal niet op eigen benen staan. Ze vragen alleen maar subsidie van het Westen. Want er is toen 12 miljoen van Nederland naar Oekraïne gaan. Wat hebben wij nou met Oekraïne? Dus laat lekker die Russen zijn gang gaan. Oekraïne hoort gewoon bij Rusland. Dat is mijn stelling.
Dank voor het
ja, mag ik nog wat zeggen over het MH17 of niet?
Hoor. Jawel.
Er is niet één Rus of één Oekraïner die 's ochtends heeft gedacht toen van ik ga even 200 Nederlanders uit de lucht schieten. Dat zijn gewoon militairen. Die hebben gewoon een opdracht uitgevoerd. Ja, en dat is fout gegaan. Dat is gewoon een fout. Alleen ik snap wel, dus wat moet hij toegeven? Maar ze worden nu voor moord vervolgd. Kijk, moord is als ik zeg van joh, ik ga je opwachten en ik maak je dood. Dat is mooi. Maar er is niet één Rus of Oekraïner die dacht van nou, ik ga voor 200 Nederlanders vermoorden. Ja. Dus ik snap heel die aanklag niet.
Laten we het een andere keer wel over MH17 hebben en dat hele juridische proces. Dat komt dan. Dank voor het bellen en jouw reactie op ons breekijzer. Nederland onderschat de dreiging vanuit Rusland. Peter, ik hoor meerdere bellers zeggen ja, we moeten gewoon samenwerken met Rusland en het misschien wat meer normaliseren. Zijn we hier niet heel erg Rusland aan het bashen met z'n allen?
Nou, laat ik zo zeggen, als ik de reacties op beluister, zal meneer Poetin in het Kremlin heel tevreden zijn over wat hij heeft bereikt tot nu toe. Voor wat betreft de steun vanuit Nederland. Kijk, het lastige met Rusland is inderdaad dat er wel sprake is van een soort traumaatje. Maar dat traumaatje hebben ze zich voor een groot deel zelf aangepraat. Met betrekking tot de uitbreiding van de NAVO. Met betrekking tot het in elkaar vallen van de Sovjet-Unie. Dat zijn trauma's, inderdaad. Daar kun je natuurlijk uiteindelijk ook overheen stappen door je op te richten en te werken aan een nieuwe staat, Rusland of de Russische Federatie. Rusland vormt een bedreiging op dit moment. Zo simpel is het. En dat heeft niks te maken met acties die de NAVO heeft uitgehaald of zogenaamde beloftes uit het verleden, want die beloftes zijn nooit gedaan. Het is Rusland die hier zeg maar als agressor optreedt. En dat betekent dat Amerika zich ermee moet bezighouden, want Europa komt er zelf niet alleen uit. Mm-hmm. En iemand die zei van Amerika vindt het prima dat er ruzie met Rusland is. Dat klopt helemaal niet. Amerika zou zich veel liever met China en Azië bezighouden en Rusland aan Europa overlaten. Maar dat gaat op dit moment niet, want Europa is gewoon niet
bij machten om daar iets aan te doen.
Ja.
Samenwerken met Rusland, ja, op de lange termijn zou dat natuurlijk prachtig zijn. Maar in de jaren 90 is diverse malen vanuit Amerika en ook vanuit Europa de hand uitgestoken naar Rusland om die samenwerking aan te gaan. En die is gewoon afgewezen. En op dit moment is dat denk ik ook niet helemaal aan de orde. Het moet eerst druk van de ketel en we moeten het probleem oplossen.
Ja.
En dan kunnen we eens gaan kijken in de toekomst of er sprake is van meer samenwerking.
Robert, we spraken net een Europees antwoord blijft eigenlijk uit. Waar moet dat gevormd worden in het overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken? Of nou ja, Europese Raad is natuurlijk chefzagen dit, maar ja, het komt er maar niet van. Waar blijft het? Waar blijft Brussel? Wat is dit voor gekkerheid?
Dat vraag ik me ook af. Ik denk dat we heel erg moeten hopen dat Europa toch wel één antwoord kan vinden. Maar ik heb er echt een hard hoofd in. Zeker inderdaad als je ook praat over Nord Stream 2... waar Duitsland er nog wel aardig in zit. En ik had heel erg gehoopt dat na Merkel dat misschien Duitsland eindelijk een keer wat stappen durfde te zetten tegen Rusland. En dat daar waren ook al wat aanleidingen voor. Maar achteraf gezien durven ze het nog steeds niet.
Nee.
En dit is ook precies wat Poetin eigenlijk wil. Die wil namelijk eigenlijk een brug slaan tegen de Europese landen. En dat lukt hem eigenlijk aardig.
Ja.
Met dat de landen weer verdeeld zijn. En als je dan ook net al die mensen hoort hier op de radio, dan zijn de Russische trollen goed bezig geweest.
Ja, die hebben allemaal massaal ingebeld naar ons telefoonnummer. Ja, Tom?
Ik,
ja?
Ik hoop ook niet dat de geest van Chamberlain weer terugkomt op het Europese landgoed. Dat we dan allemaal beloftes gaan doen. En dat we zeggen, ja, dan wordt Zweden maar nooit lid van de NAVO. En dan zijn we er maar vanaf. Want dan zijn we wel eerder achtergekomen dat dat niet werkt.
Ja. Tom, Poetin lacht zich de bal uit de broek.
Ja, nou ja, dat denk ik wel. We hebben net gehoord. Kijk, het gaat niet alleen om Oekraïne. Het gaat om alle landen in het oosten van Europa. Om de Baltische Staten, om Finland, wat gewoon een eurolid is. Om Litouwen. Het is niet voor niets dat daar al een aantal jaren ook Nederlandse militairen zitten. Wat mij betreft, NAVO, kijk eens of je dat wat kan opschroeven. Als een soort van afschrikmiddel. Maar ook, we hebben anderhalf jaar geleden gaf Ank Bijleveld, minister van Defensie, een persconferentie hier, omdat Russische spionnen op Nederlands grondgebied ontmaskerd waren. Het is komt ook al vaker in het nieuws dat Russische jachtvliegtuigen heel laag over Nederlandse schepen varen. Dat ook het Nederlandse luchtruim wordt geschonden. Dus het is niet iets wat ver van ons bed is. Het is iets waar Nederland, de krijgsmacht, inlichtingendiensten dagelijks mee te maken hebben. Dan zien we ook nog eens dat ze op digitaal terrein ontzettend gevaarlijk zijn, want waarschijnlijk de hackactie bij Oekraïne, dat dat toch wel vanuit Rusland is. Dat zijn toch wel allemaal zorgen waarvan ik denk van nou, daar moeten we echt een tandje bij zetten.
Ja, en daar moeten we het misschien eens wat vaker over hebben met elkaar. Dank jullie wel voor nu. Vooral dank aan Peter Weininga, defensiespecialist. Fijn dat je erbij was, ons breekijzer. Nederland onderschat de dreiging vanuit Rusland. Op Instagram is zo'n 53% het daarmee eens, dus het is een beetje 50-50. Robert, ik denk niet dat we het er bij de kapper en op straat en in de supermarkt over moeten gaan hebben, maar het publieke debat, misschien is het wel eens goed om daar eens wat meer over te praten.
Het zou wat meer op tv mogen.
Right. Dank voor nu. Zometeen gaan we praten over dat andere nieuws van de dag. Ik zit hier met twee politieke dieren, dus het debat over de regeringsverklaring. We gaan het hebben over de burgemeesters die blijkbaar liever zaterdag ergens koffie gaan drinken dan vandaag hun haar laten knippen in het theater. En de lange arm van China reikt tot Nederlandse sporters, want die moeten gewoon hun mel houden bij de winterspelen. Zometeen in BNR Breekt. Tot zo.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Tom Scheepstra, voorzitter van het CDJA, en Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. We gaan praten over het nieuws van de dag en we beginnen met de cultuursector, want vandaag kan je voor een kappersbeurt terecht in het theater. Zo'n 70 theaters in ons land gaan open om een vuist te maken tegen de sluiting van de cultuursector. Die actie heet Kapsalon Theater. De kappers- en nagelstudio's die mogen op zich weer open en dat grijpen artiesten dan dus aan om weer op te treden. Bij de kapper dus, maar dan in het theater. In Hengelo bijvoorbeeld ging de kapper niet naar het theater, maar kwam het theater naar de kapper toe. Dat kan dus ook. Onze verslaggever Hugo Reitsma was bij Mufide Hair and Art en werd daar getrakteerd op een stukje Twentse poëzie.
Op het zijn Twentse zeggen Romeo, Romeo, waar ben je er eentje van? Waarom heet die niet gewoon Henk of Kees of Jan? Mijn va, die kan ook niet leen. Mijn mo mag ook niet zien. Oh, Romeo, Romeo, hoe moet dit toch verdan?
Dankjewel, Laurens. Den overvalt hier de argeloze kappersbezoeker. En ook in de rest van de regio, begreep ik, kan je vandaag niet veilig naar de kapper. Nee. Je weet nooit wat je zal overkomen.
En dit is het geluid van een filmpje van het Concertgebouw in Amsterdam. Dan kan je dus verknipt worden met op de achtergrond de tweede symfonie van Charles Ives, onder leiding van Susanna Melki. Dat lijkt me ook best leuk. Ja, Tom, Robert, ik zie dat jullie er allebei eigenlijk wel best wel goed gekapt bij zitten. Al geweest aan de kapper?
Nee, ik ben, begin december voor het laatst geweest.
Vrijdag heb ik hem.
Ah, ja. Dus je, nou, dan zei je al,
ik ben vlak voor die sluiting ben ik er nog naartoe gegaan.
Ja, dat scheelt wel weer, ja. Cultuur demonstreert vandaag, maar de burgemeesters hebben al gezegd, wij gaan gewoon handhaven. En dat er wel de zaterdag toch allerlei horecazaken overal open waren. En dat werd wel gedoogd. Is dat niet raar, Robert?
Ja, ik vind het gek. Ik denk dat we tijdens de hele coronapandemie heeft iedereen kunnen protesteren en demonstreren om het geluid te laten horen. De cultuursector is de afgelopen twee jaar vrij stil geweest. Af en toe wel laten horen dat het echt wel de water aan de lip staat. Maar voor de rest zijn ze vrij stil. En nu willen ze een keer een geluid laten horen. En dan beginnen alle burgemeesters wel een keer te praten over handhaven. Ja, ik snap er helemaal niks meer van.
Nee. Wat denk jij, Tom? Haat de burgemeesters cultuur? Wat is hier aan de hand?
Nou, ik mag toch hopen van niet.
Nou, daar lijkt het wel op.
Maar het is inderdaad heel raar, want vorige week mocht er nog wel gedemonstreerd worden, was daar dat demonstratierecht, en nu opeens niet. Terwijl je denkt van ja, dit gaat eigenlijk om eenzelfde soort situatie. En dit laat denk ik ook zien het rare of het moeilijke van het hele coronabeleid. Want ik zou zeggen, behandel ze zoals winkels. Ga kijken van nou, hoeveel mensen kunnen er in een ruimte. En ga dan met een wat mindere capaciteit toch dingen opengooien. Mm-hmm. Want we kennen het allemaal, die theaterzalen, bioscoopzalen. Het zijn hartstikke grote ruimtes. Daar kan ook goed geventileerd worden. Er zijn echt wel mogelijkheden voor. Dus er kan dan op een wat beperktere manier wel opengegaan worden. En dan heb je een hele andere instelling dan dat je nu zegt van nee, we gaan het kosten wat kost blijven sluiten.
Mm-hmm. Jullie zijn van het CDJA en de JOVD. Ik denk even terug bij het CDA aan Hugo de Jonge. Die zei, zet maar een dvd'tje op. Het CDA, wat de rechtsere partijen... Ja, dit zijn gewoon niet zulke cultuurfans, denk ik.
Het CDA is echt een middenpartij. En wij komen ook op voor de cultuursector. Ik ben ook lid van een aantal culturele instellingen. Ik ga graag naar musea en naar muziek. Mm-hmm. Dus... Kijk, weet je, we hebben als CDA de afgelopen tijd gezegd van we moeten de sportscholen open doen. Want we zien gewoon onder jongeren, dat gaat niet goed, ook met psychische klachten. Dus sport kan dat verlichten, zorgt ook voor weerbaarheid. Maar we hebben het nu gehad heel lang in het publieke debat over fysieke weerbaarheid. Maar nu moeten we ook weer naar mentaal en de geest. Mm-hmm. En cultuur is daar gewoon een oplossing voor. Dus laten we nu ook denken aan de geest. Echt weer typisch CDA natuurlijk. En gooi dus de cultuursector open. Want dat kan ook heel veel fysieke en mentale klachten schelen. Hmm.
Robert, bij de VVD denk ik ook niet per se aan de cultuurminnende partij die wil strooien met subsidies naar allerlei unieke balletgezelschappen waar nooit iemand komt kijken. En enorm hard voor de cultuursector. Of heb ik dat toevallig mis? Het is wel toevallig dat hier twee partijen staan van wat nu de coalitie is.
Ja, nou, de VVD staat inderdaad niet bekend om zijn cultuur. Uh-huh. Ik heb heel veel JOVD'ers die vinden cultuur juist heel erg mooi. Ik ga met regelmatig bijvoorbeeld met JOVD'ers naar het Concertgebouw of naar een museum. Dus daar wordt het best wel veel breed gedragen. Alleen je ziet inderdaad wel dat we kritisch zijn op de enorme vele subsidies naar de hele bijzondere balletvoorstellingen. Ja. Maar juist ook in deze tijd moeten we die mensen ook steunen, want heel veel mensen genieten ervan en cultuur is ook een verbindende factor. En volgens mij kunnen we dat in deze gepolariseerde samenleving echt wel gebruiken. Ja,
dus jij zegt ook open.
Ik zeg open.
Ja, musea, want daar kan je afstand houden, kan je op afspraak doen. Theaters ook, kan je ook afstand houden, heb je vaste plekken. Vandaag geldt ook met dat protest dat mensen inderdaad vaste plekken hebben. Je moet reserveren, aanmeldingen, dat is dan toch gewoon... jullie zijn gewoon eensgezind, hè?
Absoluut. Die branch is er ooit mee begonnen met afspraken maken. Dus volgens mij hebben ze alle systemen in de plek. Open die spotlight maar.
Ja, en burgemeesters, doen niet zo gek. Ga nu juist naar die cultuursector toe om ze hard onder de riem te steken.
En laat je knippen. Ik zag staatssecretaris Oesloe van Cultuur en Media op Twitter schrijven. De cultuursector vraagt op creatieve manier aandacht voor hun situatie. Ze begrijpt de noodkreet en dat artiesten al het moois willen laten zien dat ze ons te bieden hebben. Maar de opening van de samenleving moet stap voor stap staan. Cultuur staat daarbij hoog op de agenda. Dus ja, wat zegt ze nou eigenlijk?
Nou, eigenlijk heel erg weinig. Ik zag ook Splinter Chabot en Georgina Verbaan er al onder reageren. Laat het ook een keer zien.
Ja, Oké, okay, duidelijk. Dan gaan we even naar die andere soap, namelijk op dit moment in de Tweede Kamer. De tweede dag van het Kamerdebat over de regeringsverklaring. Eerste termijn van de kant van het kabinet. Er was gisteren veel kritiek op tegenvallende koopkrachtcijfers van het Nibud gisterochtend, onder andere bezuinigingen in de jeugdzorg, loskoppelen van minimumloon en AOW. Nou, die regeringsverklaring die is gedaan, dat is fijn. Maar we moeten het ook even hebben over de toon in het debat. Want gisteren ging het bijvoorbeeld over Wilders heel lang. Daar wilde jij het geloof ik ook over hebben, Robert, in jouw eigen nieuws. Die tweet van Wilders. Hij zei, ja, er zit nu Dylan Jezelbus is minister van Justitie geworden. Oh. En ja, eigenlijk, nou, ik ga het even parafraseren, maar zij wil mij dood hebben. Zij wil de beveiliging opheffen en dat zorgt ervoor dat ik uiteindelijk een keer word neergeschoten, bij wijze van spreken.
Ja, dat ik las die tweet ook en ik lag, ik schrok me kapot, want dit kan natuurlijk echt niet. En het is niet alleen dat hij het op Twitter heeft gezegd, maar hij heeft het nu ook al volgens mij 5 keer herhaald in de plenaire zaal. Mm. En hij komt er maar niet op terug en hij blijft er maar achter staan, want de VVD wil hem blijkbaar onder de zoden hebben. Nou ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Volgens mij is de VVD ook echt wel een partij die heel erg veel geeft om vrijheid. En dat ze ook jaren inzetten dat mensen zoals Wilders gewoon goed beveiligd worden. Het is hartstikke erg dat hij beveiligd wordt. Mm-hmm. Maar die beveiliging is wel noodzakelijk. En volgens mij staat de VVD daar echt pal achter dat die moet blijven.
Ja.
En ik zou ook heel graag willen dat hij naar die woorden terugneemt. En je zag ook dat Jezelbus, die ging hem erop bellen. Want die wilde daar, hoe kom je hier nou bij? Waarom? Wat zijn de verwachtingen dat ik dit niet ga doen? Mm-hmm. En toen nam hij de telefoon niet op, want ze was maar staatssecretaris voor klimaat.
Ja, een andere functie op dat moment. Gisteren hadden we al Sophie Hermans en Jan Paternotte. Die zeiden, ja, Wilders overschreed echt een grens. Luister even mee.
Als je elkaar ergens op aanvalt en iemand heeft dan het lef om u te bellen en daar het gesprek over aan te gaan.
En desnoods maak je opmerkingen over hoe mensen eruit zien, maar dat je niet dit soort bizarre suggesties doet.
Dat u ook het lef heeft de telefoon op te nemen of tenminste terug te bellen. Heer Wilders.
Ik maak me daar oprechte zorgen over. Er heeft hier verdomme een moslimterrorist rondgelopen. En misschien nog steeds die veroordeeld is en wiens organisatie mij wilde vermoorden.
Ja, Rutte zei vanochtend ook. Wilders is door een grens gezakt met zijn tweet. Lullig smoesje zegt Rutte dat Wilders die telefoon niet opnam toen Jezelbus belde. En het debat richtte zich ook op de voorzitter. Had die eerder moeten ingrijpen, vind jij? En ook met teksten als, er komen hele roedels aan buitenlanders onze kant op. Dat soort zaken. Is er een grens aan wat je mag zeggen in de Tweede Kamer? Nee, toch?
Of nou ja, ik denk wel dat je, uiteindelijk is er altijd een grens aan. Je moet heel veel kunnen zeggen in de Tweede Kamer. En er zijn ook heel veel woorden die Geert Wilders al heel lang heeft herhaald. En waarbij ook al heel lang zeggen dat dat schadelijke woorden zijn. Maar ik vond dat hij gisteren echt wel een grens overging. Ook om allemaal mensen erbij halen die ze zich niet konden verdedigen. Dus echt mensen persoonlijk erbij halen, zoals volgens mij medewerker bij de VVD. Ik weet niet precies hoe het zit. Maar gisteren is hij echt de grens overgegaan. Ik heb hem ook nog nooit zo radicaliserend horen zeggen. Voor mij was het debat nog geen minuut bezig. En de eerste keer zei hij al tribunaal.
Ja. Wat had Bergkamp moeten doen dan?
Ja, uiteindelijk heeft Bergkamp daar ook gewoon middelen voor. Als iemand zich onbetamelijk laat uiten in de Kamer, en dan kan ze bijvoorbeeld het woord ontnemen of zeggen dat hij terug moet nemen. Nou, dat heeft ze een aantal keer geprobeerd. Dat deed hij niet. Ja. Maar vervolgens heeft ze dan ook nog andere materialen om hem terug te krijgen in het hok. En die heeft ze niet gebruikt. En dus zag je dat bijvoorbeeld Pieter Heerma, die vroeg erom. Ze zaten bijna te smeken dat ze wat deed.
Ja.
Ik heb er niks gehoord. Alleen dat ze het gesprek wil aangaan. Maar dat gesprek wil Geert Wilders niet aangaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe we gaan voorkomen dat dit nog een keer gaat gebeuren. Ja.
Tom, had jij wel een iets scherpe reactie willen zien van de Kamervoorzitter?
Absoluut. Ik denk dat hier al een aantal jaren een verharding gaande is, zowel in de Kamer als daarbuiten. Pieter Heerma die heeft denk ik een heel terecht punt gemaakt. Hij zegt van, wij zien dus die verharding ook buiten de Kamer. En wat voor invloed hebben Nederlandse parlementariërs daarop? En hij had zo'n onderbuikgevoel van, nou, al deze harde woorden en die polarisatie, dat kan wel eens mensen toe aanzetten of net dat duwtje zijn om wat te radicaliseren. Om misschien geweld te gaan gebruiken in protesten die we bijna ieder weekend nu zien. En dat onderbuikgevoel, dat kan ik heel goed begrijpen. En dat is ook een van de redenen waarom het CDA vorige week heeft gezegd, wij willen niet meer samenwerken met Forum voor Democratie of de jongeren van Forum. PVV heeft geen jongerenafdeling. Omdat wij ook dit echt een stap te ver vinden gaan. En wat mij betreft kan de voorzitter hier absoluut op ingrijpen. Ze vraagt het iedere keer nog lief.
Mm-hmm.
ja, zet gewoon die microfoon uit. Maak een punt. Ja. En doe dat het liefst ook al vooraf aan het debat. Want nu gaat er tijdens het debat gaat het hier weer continu over. En dat is zonde, want het moet gaan om de inhoud.
Ja, maar dat is natuurlijk geen oplossing voor de lange termijn. Want je kan hem één keer het woord ontnemen. Maar het is gewoon een gekozen volksvertegenwoordiger. En hij mag zeggen in de Kamer wat hij wil. Dus
nou,
het wordt
niet...
een soort spelletje van oh, ik zet die microfoon uit. En dan een dag later is hij
er
weer.
Ja. Klopt. En daarom is er denk ik nog iets nodig. Er moet heel goed gekeken worden naar het reglement van orde. Want de vrijheid van meningsuiting heeft natuurlijk een grens. Hè? Wanneer kwets je anderen en wanneer roep je toe tot geweld? En wanneer ben je daar misschien ook indirect verantwoordelijk voor? En ik denk dat daar best wel goed naar gekeken moet en kan worden.
En voor mij staat het erop.
BNR breekt.
Thomas van Zel.
Hoe jij toch mensen de mond kunt snoeren door gewoon een jingle in te starten.
Ja, dat is onverbiddelijk. Ja, en waarschijnlijk als jij het niet gezegd had, hadden ook heel weinig mensen het gehoord. Maar ja, fijn dat jij toch even de vinger op de zere plek weet te leggen, Thomas. Hey, zometeen om 12 uur de zaken doen.
Zeker, met Yannick de Lange. Hij is de algemeen directeur van Uniserver. Dat is een Nederlandse cloud-dienstverlener. We gaan daar allemaal dieper op in, op public cloud. Private cloud, hybrid cloud. Wat? Binnenkort heb je helemaal geen enkele vraag meer daarover. Want dan is alles opgelost. Maar met name ook de vraag waarom je voor een Nederlands bedrijf zou moeten kiezen. Dat het dan op moet gaan nemen tegen, ik noem maar wat, Google, Amazon, Microsoft. Heeft dat kans van slagen? Of sta je toch wel heel erg dik achter? Dat ga ik zo meteen uiteraard bespreken. Het lobbypanel is er. Nou, het is ook de dag van de lobby in de cultuursector onder andere. Maar toch ook nog even terugkomend op wat gisteren in Breekt voorbij kwam. Liander, de netbeheerder, dat is natuurlijk ook een kwestie van een lobby om ervoor te zorgen dat die subsidie op zonnepanelen eraf gaat, omdat het net dat niet aan kan. Is men daar in Den Haag gevoelig voor, ja of nee? En ik heb ook een uitgebreide gesprek met de Chief Information Officer van Schiphol. Dat is natuurlijk met name een luchthaven. Maar het draait uiteindelijk, als je al die vliegbewegingen weghaalt, ja, dan blijft er weinig over, maar ook om heel veel IT. Om veiligheid, om logistiek. Al die geheimen hoor je ook in BNR Zaken doen.
Zometeen om 12 uur hier op BNR.
BNR.
Dan nog even terug naar de inhoud van dat debat om de regeringsverklaring. Gisteren een van de meest prangende onderwerpen natuurlijk toch wel die koopkrachtplaatjes. Nibud meldde dat de koopkracht erop achteruit gaat. Eigenlijk praktisch bij iedereen dit jaar. Zorgen breed in de Kamer, bijvoorbeeld bij Joost Eertmans van Ja 21.
Ze hebben gekozen voor 30 miljard extra uitgaven. En ze hebben de facto de lasten voor burgers niet verlicht. En ja, met de huidige inflatie betekent dat je de prijzen bij de burger neergelegd hebt.
Ja, nou, Eertmans maakt zich wat ook zorgen, maar dit was Pieter Omtzigt die je hoorde. Is een foutje gegaan, denk ik, met het fragmentje. Gedoe over loskoppeling, AOW, minimumloon, jeugdzorgbezuinigingen. Is er met succes geschoten op de VVD en het CDA en de ChristenUnie en D66, Robert? Weten ze de pijnlijke plekken te pakken, de oppositie?
Nou ja, volgens mij hebben we goed gezien dat de eendracht maakt macht. Ze zitten ook in een WhatsApp-groepje, alle oppositieleiders met die naam. Want je ziet echt duidelijk dat ze met z'n allen gekozen hebben.
Heet die WhatsApp-groep?
Ja,
zo?
Ze hebben een WhatsApp-groep met de linkse oppositieleiders die het Eendracht maakt macht.
Wat een leuke onthulling.
Ja, dat stond gisteren in de NRC. Oh. En volgens mij hebben ze heel duidelijk afgesproken waar ze op gaan aanvallen. En dat hebben ze ook heel goed met z'n allen gedaan. Want het ging steeds daar maar weer over. Mm-hmm. Dus dat hebben ze goed. Het debat ging daar vooral over. En daarom ook op de koopkrachtcijfers.
Ja, en terecht, denk ik, hè? Hoe moeten we dat gaan fixen?
De koopkrachtcijfers.
Ja, dat wij niet allemaal er enorm op achteruit gaan dit jaar?
Ik denk dat we dat in ieder geval wel moeten gaan fixen. De cijfers zeggen nu voor me dat we allemaal net iets achteruit gaan. Ik ben geen econoom of mensen die heel veel verstand hebben van die modellen. Want volgens mij gaan ze ook weer uit van een hogere inflatie. Maar ik denk wel, als het echt zo zijn dat dit de cijfers zijn, dat we dan moeten gaan kijken hoe de coalitie dit gaat fixen.
Ja, Nibud kwam inderdaad met die cijfers. Ergens van €40 per maand tot misschien wel €200 per maand voor een huishouden. Zij rekenen met 3% inflatie. Nou, we weten dat het vorige maand al tegen de 6 was, 5,7. Dus de vraag is een beetje hoe realistisch is het eigenlijk. Veel zorgen, Tom, ook om ouderen. Bijvoorbeeld die AOW, hè. Minimumloon gaat stijgen, maar de AOW gaat eenmalig niet meestijgen. Is dat terecht? Ik zag gisteren Peter Hein van Mulligen van het CBS. Die zei, ja, er zijn eigenlijk veel meer jongeren die in armoede leven, kinderen die in armoede leven, dan ouderen die in armoede leven.
Ja. Nou, eerst nog even over die appgroep. Ik hoop maar dat ze dan niet gaan pleiten voor de Republiek. Want volgens mij was Eendracht maakt macht de vies van de Republiek.
Ja, dat klopt.
Als we dat nou eens achterwege laten. Dan inderdaad, het ging ontzettend vaak over die ouderen. Terwijl wij maken ons juist zorgen om de jongeren. Want we zien dat heel veel jongeren een baan hebben, maar eigenlijk geen spaargeld meer. En alle inkomsten die zij hebben moeten besteden aan hele hoge huren. En er werd ook geprobeerd om te zeggen van, nou ja, maar die compensatie van dat leenstelsel, die 1 miljard, dat is toch niet genoeg. En Nou, je zag, en dat is echt wel mijn kritiek op de coalitie, dat de coalitie daar nog niet zo in meeging. Dat ze toch heel erg voorzichtig waren. Dat D66 ook zei, ja, maar 1 miljard, dat is toch een mooi begin. En we hebben die studievouchers. Terwijl de nood bij jongeren, die is ontzettend hoog. Dus ik hoop dat de oppositie daar gewoon nog net wat harder op ingaat.
Ja, en dit jaar moet iedereen een plusje zien.
Ja. Ja, dat lijkt mij wel. Ja.
Nou, het coalitieakkoord staat iets als we willen gemiddeld. Een positieve, dat iedereen er iets op vooruit gaat. Nou, dat gaat dit jaar dus niet lukken. Dus dat moet je gaan repareren.
Ja, en gelukkig kan dat ook nog. En laten we dan ook goed doorrekenen dat het allemaal helder is. Dat de cijfers die hier liggen, dat die ook kloppen.
Alright, we gaan naar jouw nieuws van de dag. Tom, jij wilde het hebben over Groningen.
Ja, nou ja, er is deze week natuurlijk een soort fakkeltocht geweest. En dat is zonder incidenten heeft dat plaatsgevonden. En dan denk je, nou, die Groningers, die zijn nog rustig. Maar echt, de temperatuur, ik ben een Noorderling, die is daar ontzettend gestegen. En de Groningers, die zijn woest. En vanochtend was ook een bericht in de regionale krant van Groningen. En dat was een ouderpaar. Ze waren eind 70, begin 80. Ze woonden op een boerderij. Daar is aardbevingsschade en ook aardbevingsgevaar. Dus er zijn hekken om het erf neergezet. En er zijn problemen met de riolering. Gevolg, mensen van eind 70 moeten al 5 jaar naar de wc op een dixie.
Ja, en dat zijn Simon en Antje en dat klonk zo.
Dit is eigenlijk grof schandaal dat dit niet anders kan. Dat je nooit verzamelijk onder een op een wc kan gaan en onder de douche kan gaan.
En dan denk ik, ze mag naar riool hem kloor maken.
Die mag hem kloor maken, maar dat is misschien wel heel moeilijk kloor te krijgen bij de IMG, want het lukt nooit.
En dan denk ik, dit is schrijnend. Dit is gewoon in Nederland, dat al een aantal jaar gaande is. Kunnen we als Rijksoverheid nu niet alle zeilen bijzetten? En dan kijk ik ook even naar de JOVD. Volgens mij is Johan Remkes, dat die nu naar Groningen wordt gestuurd. Is een Groninger. Heeft ook deze regering toch kunnen formeren. Nou, daar hoop ik dat er nu eindelijk is wat schot in die zaak komt.
Ja, het alles dingen doekje is weer uit de kast gehaald.
Ja, Matthijs, is die dan weg in Limburg? Is die daar klaar?
Ja, daar zit nu Emiel Roemer. Ja. Dus als iemand het kan oplossen, dan is Johan Remkes het wel. Ja,
moet hij wel genoeg geld mee krijgen ook. Want dat mensen moeten poepen op een pot in de tuin, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
Nee, ik hoor dit verhaal nu voor het eerst, maar dat slaat natuurlijk nergens op. Het is al jaren dat het echt uit de spuigaten uitloopt in Groningen. En ik denk dat Rutte 3 ook heel mooi iets over de schutting heeft gegooid van Rutte 4, namelijk de gaskraan weer openzetten. Ja. Dus de problemen zijn er voorlopig niet weg. Ik ben heel blij dat er dan nu wel een staatssecretaris echt met dit thema aan de slag gaat. En ik hoop gewoon dat dat nut gaat hebben.
En laten we tegen die Duitsers zeggen van, we gaan geen extra gas uit de grond halen. En want dat is nu ook het hele gedoe met Oekraïne.
Maar die Duitsers zeggen ook, jullie hebben nog een contract, dus ook maar waar kan mij het schelen waar je het vandaan haalt?
Nou ja, precies. En dan kunnen we dus opkopen. Maar we moeten nu echt duidelijk maken aan die Groningers, geen extra gas uit de grond.
Ik denk wel dat het heel lastig gaat worden. Want we begonnen natuurlijk met Rusland, waar we nu al het gas vandaan halen. En als we die kraan dicht gaan gooien, dan moeten we op een gegeven moment toch echt goed gaan nadenken, waar gaan we het gas vandaan halen.
Een voorraadje liggen ergens, Tom?
Ja, ik persoonlijk niet. Dan moeten we even kijken op de markt.
De Verenigde
Staten
denk ik, wel.
Dat dus zijn de Groningers ons waard.
Ja, eens.
Tot slot gaan we even kijken naar de socials. Online veel liefde voor de cultuursector via hashtag Kapsalontheater, hashtag cultuur, hashtag cultuursector. En ook dingen als Halsema en coronamaatregelen zijn trending. Heeft ermee te maken dat zij er toch iets minder van lijken te houden van dit protest. Hashtag landkaartje. Denk je, waar gaat het over? Nou, het is nog steeds januari vlindermaand. Voor de mooiste vlinderkiekjes moet je dus vooral even kijken vandaag bij hashtag landkaartje. Vooral Aurelia en dus het landkaartje in Vlinder worden veel gespot. En via hashtag AOW maakt Nederland zich nog steeds boos over het loskop van de AOW met het minimumloon, de stijging daarvan. Vooral de VVD krijgt online harde klappen over die keuze. Tot slot moeten we het nog even kort hebben over de Olympische Spelen. Die gaan binnenkort beginnen in China. Allerlei spanningen natuurlijk rondom, ja, China, dat heeft toch iets andere normen en waarden dan wij in het Westen hebben. Gedrag van atleten die de Olympische speerwet schaden of de Chinese regels kan leiden tot straf, zegt een vertegenwoordiger van de Olympische Spelen in Beijing. Eerder waarschuwde mensenrechtengroepering al dat het onveilig kan zijn voor sporters om daar te protesteren. De Olympische organisatie geeft aan dat sporters wel mogen protesteren tijdens persconferenties en tijdens interviews, maar niet tijdens de wedstrijd en niet tijdens ceremonies. Maar Beijing zelf is daar minder soepel in. En die zegt, nou, als je dat wel doet, dan gaan we je misschien gewoon uitsluiten van deelname. Leuk land!
Ja, echt geweldig. Het is, volgens mij wisten we allemaal toen het naar China ging dat dit ging gebeuren. Nou, iedereen zei, nou, dat zal toch wel meevallen. Nou, het is toch weer verschrikkelijker dan we allemaal dachten. Mm-hmm. En het is niet alleen in februari. En in december is het feestje weer opnieuw, want dan gaan we met z'n allen naar Qatar.
Ja, dus het wordt een Hosanna-verhaal vanuit China de komende tijd op tv. Want niemand zal iets kritisch zeggen. Want je bent bang dat je er anders uitgetrapt wordt.
En ik heb al eens gezegd, van ga gewoon boycotten. Wees daar duidelijk in en ga dan als westerse landen een alternatief organiseren.
Ja.
Want je kan niet zeggen aan de ene kant Nederland, Westersland, wij vinden mensenrechten hartstikke belangrijk. En dan ga je naar de Olympische Spelen of naar het WK. En dan zeg je van nou ja, oké, maar nu is het even niet meer belangrijk. En we laten wel mensen doodgaan bij de bouw van stadions. Dat is gewoon niet te rijmen.
Ja, het is gewoon het enige land, tenminste dat ik nu weet, dat een genocide aan het doen is op de bevolking China. En dan gaan we gewoon met z'n allen lekker schaatsen kijken. Ja.
Nou, dus jij zegt ook nu last minute toch maar niet gaan?
Nou ja, wij zijn eigenlijk al langer van mening dat we moeten boycotten.
Ja, en nu last minute maar niet gaan. Tom, nu kleur bekennen. Ja.
Nee, ga niet.
Oké, heel goed.
Maar wel dat alternatief, want je moet iets doen voor die sporters. Hè? Want dat vind ik wel ontzettend belangrijk. Want die hebben hier jaren naartoe getraind. Dus maak dan wel een alternatief. En ga kijken, absoluut.
Oh, dat wel?
Ja, oranje boven.
Hypocriet. Ga je kijken, Robbers?
Ik ben niet zo'n sportfanaat. Ik ga liever vandaag de hele dag voor de buis zitten. Oh, ja. Dus ik vind dat toch een stuk leuker.
Ja, dat is ook een soort sport.
Ja,
dank jullie wel.
Echt wel een soort politiek sport.
Jullie aanwezigheid. Tom Scheepstra van het CDA en Robert Verwel van de JOVD. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de social. Zoek maar even op BNR. En zometeen is hier Thomas van Zel met Zaken doen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.